Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
Goedemiddag en welkom bij Argos. Ruim 50.000 strafzaken. Jawel, u hoort het goed. Ruim 50.000 strafzaken staan in de wacht om voor de rechter te komen. Het waren er al heel veel, maar door de coronacrisis kwamen er de afgelopen tijd 5.000 zaken per week bij. Onder meer omdat de rechtbanken uit voorzorg hun deuren sloten. Achter dat gigantische aantal gaan natuurlijk mensen schuil. Verdachten die in hun cel wachten op wat komen gaat, maar ook slachtoffers die willen weten of de dader wordt veroordeeld. Hoe is die berg aan rechtszaken ontstaan? Wat gebeurt er op dit moment, nu de rechtbanken weer voorzichtig hun deuren hebben geopend? En vooral, hoe werk je die enorme wachtlijst weg? Wat zijn de plannen die daarvoor in de maak zijn? Want er komen maatregelen aan en misschien kunnen we al wel een tipje van de sluier oplichten dit uur. Daarvoor zijn hier drie gasten. Allereerst Rinus Otte, oud-raadsheer bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden en op dit moment lid van het college van procureurs-generaal, zeg maar een van de bazen van het Openbaar Ministerie. Welkom, meneer Otte. Om even een beeld te krijgen van uw werk. Hè. Als u nou ontspannen in het café staat met wat kennissen en ze vragen aan u, ja, wat doe je nou eigenlijk de hele dag als lid van het college van procureurs-generaal? Wat antwoordt u dan?
Nou, één, kom ik niet zo snel in een café, maar als ik daar zou staan,
de sociëteit misschien.
Sociëteit ook niet. Nee, hoeft u ook niet voor te vrezen. Nee. Nou, dan zou toch het antwoord zijn dat wat een procureur-generaal doet, dat is vooral beleid maken. Je bent bezig met beleid en proberen dat overal ongeveer hetzelfde te laten plaatsvinden in de toepassing binnen de rechtsgebieden die we hebben in Nederland.
Ja, mag je, als ik even de taal van de straat bezig u noemen, de baas van de boevenvangers in Nederland?
Nee, eigenlijk niet. Nee,
nuanceer het is dan?
Boevenvangers, dat doet de politie. En er zijn misschien wel officieren van justitie die denken dat ze boeven vangen, maar dat is natuurlijk niet juist. Het Openbaar Ministerie geeft leiding, die heeft het gezag over die opsporing. Dus die bepaalt de kaders van binnen die opsporing plaatsvindt.
Helder, naar de huidige situatie. Trouwens, even iets anders. Ik las op de website van het college dat u 22 aandachtspunten heeft. Ze zijn ook allemaal genoemd. Kent u ze uit uw hoofd?
Nee, soms komt er wel eens eentje langs met een vraag van iemand. Denk ik, ik wist niet dat ik het in me had. Maar,
ja. Wat kun je je werk wel doen met 22 aandachtspunten?
Ja, er zijn gelukkig toe wel heel veel medewerkers die heel veel doen. En u zei al, aandachtspunt betekent niet integraal 100% 100 uur per week in mijn bezigheid.
Moet je verdelen dan, hè?
Ja. Moet je een beetje verdelen. Dat is net die aantal strafzaken.
De huidige situatie in de rechtspraak is door de coronacrisis behoorlijk ernstig. De Telegraaf gaf vorige maand al een paar voorbeelden. In Zwolle bijvoorbeeld kwam een man vrij die op een terras in Deventer 4 mensen had verwond toen hij met zijn auto daar tegenaan reed en werd verdacht van een poging tot doodslag. In Den Bosch mocht een vrouw naar huis die jarenlang een verstandelijk beperkte vrouw als prostituee had geëxploiteerd. De reden, het zou onredelijk zijn om deze mensen nog langer in de cel te laten wachten op de behandeling van hun zaak. Dat lijkt me geen gebeurtenis waar u vrolijk van wordt als baas van het OM.
Nou, we worden natuurlijk nooit vrolijk van onrecht wat niet opgelost kan worden, wat rechtgezet kan worden. En dat is natuurlijk per definitie hoort dat bij het strafrecht. Hè. Dus ik zeg het niet om helemaal te relativeren. Maar ja, we vissen natuurlijk in een oceaan van onrecht. En je moet altijd kiezen wat je opvist. Mm-hmm. En vervolgens wat je daarmee doet qua afdoening. En in die zin is dit geen andere tijd dan de jaren 70 of jaren 90. Het is een nare tijd, jazeker. Maar het is niet zo dat dit nou gruwelijker is of dat er meer onrecht plaatsvindt of onberecht wordt gelaten dan bijvoorbeeld 10 of 20 of 30 jaar geleden.
Dus het feit dat we hier zitten om onder andere te praten over de gevolgen van de coronacrisis voor de rechtspraak is onnodig?
Nee, dat is het zeker niet, omdat de berg aan strafzaken is groter dan ooit tevoren. Ja. Maar we hebben wel eens vaker van dat soort bergen gehad in de jaren 70, jaren 90. Er werden verdachten naar heen gezonden. De veroordeelden konden niet hun gevangenisstraf krijgen. Er werden dus toentertijd wel 20.000 straffen ter verjaring opgelegd, zoals het heette. Dat was door de toenmalige minister van Justitie van 8. Dus dat betekent dat wij altijd te dealen hebben met schaarste. En nu is die schaarste aan afdoening, aan een rechter, aan officier of justitie, maar ook denk aan advocaten, let op die berg die zich nu op dit moment heeft aangediend. Ja, die schaarste en de keuze erin zijn moeilijker dan lange tijd geleden.
Gaan we het dit uur over hebben. Want ook de gast is Petra van Kampen van de Orde van Advocaten. Ze is ook hoogleraar strafrechtspraktijk bij het Willem Pompen Instituut van de Universiteit Utrecht. Goedemiddag, mevrouw van Kampen. Wanneer was u voor het laatst in de rechtbank?
Anderhalve week geleden.
tijdens dus de coronacrisis, tijdens de nieuwe maatregelen die er zijn genomen in die rechtbank. Hoe zag het eruit?
Leeg.
Ja,
heel
beschrijf
erg leeg.
Het is.
Lege. Ik was bij het Hof, maar het was in het gebouw van de rechtbank. Rechtbank Zwolle. Het was leeg. Mensen bij de balie en het ondersteunend personeel, zeg maar, dat alles in goede banen moet leiden, was dat onwennig. Ik zat een deel van de zitting in een aparte ruimte, in een aparte zittingszaal met een videoscherm en met mijn cliënt bij. En zag op dat scherm in een ander zes zittingszalen verderop een zitting plaatsvinden.
U zat niet naast uw cliënt?
Ik zat wel naast mijn cliënt, maar er waren meerdere verdachten en meerdere advocaten. Mm. En een deel daarvan zat het eerste deel apart en halverwege werd er omgewisseld.
Ingewikkeld.
Dat ging op zichzelf wel redelijk, behalve dan dat ik niet alle rechten zag. En ik zag de advocaat-generaal niet op het scherm. Dus, en het geluid stond te hard. Maar dat is allemaal nog wel te regelen, denk ik.
Goed, en dan de derde gast hier aan tafel is emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht Theo de Roos. Die tot 2018 ook plaatsvervangend raadsheer was bij het gerechtshof in Den Bosch. Welkom, meneer de Roos.
Ja.
50.000 strafzaken die op de plank liggen. Doet u eens een schatting? Hoe lang gaat het duren voordat die zijn weggewerkt?
Dat gaat nog jaren duren, zou ik zeggen. Maar als je dan het resultaat boekt en je kunt het tot een verantwoorde hoeveelheid terugbrengen, dan kun je dat nog wel een succes noemen. Kijk, wat we niet moeten hebben natuurlijk, dat zijn Italiaanse toestanden. Dat er advocaten in Brescia bijvoorbeeld gaan staken, omdat dat hun cliënten jarenlang moeten wachten op hun behandeling van hun strafzaken. Tot en met 10 jaar zelfs.
Dat advocaten in opstand komen.
Ja, dat is daar gebeurd. En Italië is tig keer veroordeeld in Straatsburg bij het Mensenrechtenhof voor overschrijding van de redelijke termijn. Dat zijn echt toestanden die wij niet moeten willen. En die we denk ik ook niet krijgen.
Goed, nou, hoe die enorme berg rechtszaken is ontstaan, hoe erg dat eigenlijk is en wat het betekent voor Nederland als rechtsstaat, wat valt er tegen te doen? Daarover gaan we het dit uur hebben. Rinus Otte, voor de goede orde, die 50.000, 55.000 zelfs strafzaken, heb ik me laten vertellen. Dat is toch absurd veel, of zie ik dat helemaal verkeerd?
Nee, is absurd veel. Ja, heel veel.
En hoe zou u het... kijk, als je zegt 55.000 liggen er op de stapel, en ik vraag meteen aan u, wat zou er als eerste moeten gebeuren om daar een begin van, het wegscheppen, laten we zeggen, van te beginnen. Wat moet je doen als eerste?
Als eerste zul je toch een plan moeten hebben wat je met zoveel mogelijk organisaties en betrokkenen afstemt. Omdat, hoe vervelend het ook is, de rechtspraak die kan niet meer in zijn eentje functioneren. Dat doet het Openbaar Ministerie ook niet. De advocatuur die is daar heel hard bij nodig. De reclassering is ook een organisatie die dat doet. En allerlei executieinstanties die de straf moeten ten uitvoer leggen, tellen ook. Dus dat maakt dat je in deze tijd, nu we eenmaal in zo'n grote netwerkverband moeten opereren als strafrecht, dat je dus met al die organisaties moet overleggen, hun belangen goed en scherp moet zien en ook moet de bevoegdheden in acht moet nemen. Mm-hmm. En dan moet kijken naar wat er dan de juiste waarborgen zijn om tot een billijke, tot een eerlijke afdoening van die zaken te komen. En ja, dat maakt dat ik ook de laatste weken wel heel vaak heb gehoord, waarom duurt dat dan toch zo lang? Nou, dat stoort mij een beetje. Dat vind ik ook niet heel snugger altijd. Omdat het is nu helemaal een heel complex gegeven om ook te overleggen met bijvoorbeeld organisaties van arrestantenzorg. Hè. Dat zijn de arrestanten die het arrestantenvervoer doen. Ja, ook zij hebben te maken met die 1,5 meter. Dus er zitten heel veel organisaties in het geding die je bij elkaar moet halen en moet afstemmen. En tot nu toe gaat dat goed. Maar ja, je kan beter, denk ik, als het zo lang gaat duren als Theo de Roos zegt. En ik denk dat hij dat wel eens heel goed zou kunnen inschatten. Ja, dan kun je beter denken een maand er langer over doen. En dan tot beleid komen waar iedereen zich ongeveer in kan vinden, grosso modo. Iedereen misschien ook wel wat water bij de wijn moet doen. En dat je dan van start kunt.
Theo de Roos, is er in de geschiedenis eerder zo'n ophoping geweest? 55.000?
Er zijn er eerder wel forse achterstand.
Maar zo'n hoog aantal?
Dat denk ik niet. Niet dat ik weet. Maar wel dat het bewustzijn er was. Dit gaat niet goed, dan moeten we iets doen. Er zijn ook wel maatregelen genomen. Overigens niet altijd helemaal onomstreden, moet ik erbij zeggen. Bijvoorbeeld de OM-beschikking. Daar zullen we het straks nog wel over krijgen. In Nederland een situatie hebben dat eigenlijk een onderdeel van de uitvoerende macht, maar wel horend tot de rechterlijke macht, macht, hè, volgens de grondwet, het OM, dat die dus ook zelfstandig zaken kunnen afdoen.
Ja.
En dat er niet de gang naar de rechter nog dan nodig is.
Maar zo'n grote berg, hè, hoe erg is dat eigenlijk? Want ik zat te denken, is dat niet eigenlijk gewoon hetzelfde als bijvoorbeeld met de staatsschuld? Ja, dat is ook een berg, dat achtervolgt ons als land al jaren. Toch draait het land er niet minder soepel om. Of ligt het hier anders?
Nou, het ligt er anders. Maatschappelijk is het heel, heel naar voor denk aan bijvoorbeeld aangeven slachtoffers. Die maar moeten wachten tot er een zaak tot een einde komt. Hè. Maar ook voor verdachten. Hè, want zelfs al duurt het jaren, de Hoge Raad zal het niet zeggen. Het Openbaar Ministerie is niet meer ontvankelijk. Hè. Dat was in het begin nog eventjes zo.
Mm-hmm.
Maar dat is al lang niet meer zo. Dus die verdachte kan ook behoorlijk in de knel komen. Met onzekerheden te kampen krijgen. Hoe gaat het verder met mijn werk? Wat hangt mij nog boven het hoofd als je op vrije voeten loopt ook? Hè? Want lang niet iedereen zit in voorlopige hechtenis natuurlijk.
Misschien kan Petra van Kampen dat vertellen. Want zitten er cliënten van u tussen? Nu in het huis van bewaring bijvoorbeeld te wachten tot die zaak wordt behandeld?
Cliënten van mij niet, maar cliënten van mijn kantoor. En van vele strafrechtadvocaten zeker. Absoluut, ja.
En wat doet dat met ze?
Nou, dat doet veel met ze. Want, bedoel... De gedetineerden die vastzitten, of de gedetineerden zitten automatisch vast, maar mensen die in de gevangenis zitten kunnen ook geen bezoek krijgen op dit moment. Of in ieder geval mondjesmaat. Het begint een beetje op te starten. Maar je kunt geen bezoek krijgen van je familie. Je kunt je advocaat heel slecht zien. Je kunt dus heel slecht met je advocaat de zaak voorbereiden. Dus dat maakt het al lastig. Los van het feit dat je natuurlijk ook in een gevangenis te maken hebt met corona dreiging, als het ware. Of in ieder geval die anderhalve meter samenleving die daar best lastig is.
Ja.
En bovendien weet je dus niet wat je met de strafzaak gebeurt. Ik bedoel, al die zaken nadat de rechtspraak dichtging of de gebouwen dichtgingen, moet je je voorstellen dat er dus mensen zijn die wisten dat zij op, ik zeg 6 april, een zitting hadden. Waarin iets zou worden besloten, ofwel over de vraag of ze langer vast moesten blijven zitten, of over hun strafzaak zelf. En dat is allemaal op de lange baan geschoven. Ja. In ieder geval op de langere baan dan zij verwachten. En dat maakt het voor mensen die vastzitten, maar ook voor verdachten die niet vastzitten, is het natuurlijk vreselijk om niet te weten waar je nu eigenlijk aan toe bent.
Dat is het gevolg, onder andere dus dat de rechtbank op een gegeven moment hebben besloten, we gaan de deuren dicht doen. U denkt misschien nu, waarom zit er dan niemand aan tafel die nu rechter is? Nou, dat hebben we natuurlijk uiteraard wel geprobeerd voor elkaar te krijgen. En afhankelijk zou er ook eentje komen, want de Raad voor de Rechtspraak, zeg maar het managementbureau van de rechters, die had ook toegezegd op mee te doen aan deze discussie. Maar kort voor deze uitzending trok die zich terug. Rinus Otte van het College van Procureurs-Generaal, wat vindt u ervan dat rechters zeggen, over die enorme berg van strafzaken die op de plank ligt, daar gaan we nu even niet in het openbaar over praten.
Ach, ik kan er wel begrip voor opbrengen. Kijk, uiteindelijk heb ik begrepen dat de rechtspraak nog niet naar buiten wil komen voordat die plannen zijn afgestemd, afgekaart met het departement. Want daar is ook wel, denk ik, steun van nodig op allerlei punten. En dat je daar om wacht. Hè, dat ik er zit, dat ook net zo goed niet hoeft door te gaan.
Ja, u zei ja.
Ja, ik zei ja, omdat ik dat al begin deze week had gedaan. Of de halverwege deze week had gedaan.
U bent gewoon iets sympathieker misschien.
Wat zegt u?
U bent gewoon iets sympathieker dan de gemiddelde rechter.
Ach, wel nee. Nou, dan moet u de kost geven van mensen die er anders over denken. Nee, dat is het niet. Maar ik dacht, je kunt natuurlijk wel met elkaar hebben over de analyse van de huidige situatie. En wel denkrichtingen verkennen met, zoals we hier met z'n vieren aan tafel zitten.
Maar wat interessant is dat een van de redenen die werd gegeven is, we willen op zich wel komen, maar er zitten ook andere leden uit de keten aan tafel. Andere ketenpartners. U bent lid van die keten, als lid van het college van PG. Dus eigenlijk, omdat u hier zit, komt er verder geen rechter. Hoe zit dat? Zijn die verhoudingen zo kil dan onderling?
Nee, op persoonlijk vlak zijn de verhoudingen goed. Of het dan met de recassering is, of met de advocatuur. Nee, u zult me geen vanmiddag. Ik laat me soms wel een woord ontvallen. Maar ik heb me vanmiddag helemaal ingesteld op een zeer collegiale, solidaire houding.
De verhoudingen,
ook naar u. Ja, ik zou niet durven. Met journalisten moet je altijd oppassen. Nee, de verhoudingen zijn uitstekend. Maar de belangen, zoals ik eerder al zei, zijn groot.
Ja.
En de rechtspraak heeft een andere afweging gemaakt door te denken, we willen niet al iets gaan zeggen over datgene wat eruit komt. Wel misschien de laatste punten moeten nog wel misschien afgevinkt worden met elkaar. Dus de afweging van de rechtspraak, daar blijf ik verder vanaf.
Goed, we praten zo verder over deze problemen en over de mogelijke oplossingen. Maar laten we eerst even gaan luisteren hoe het eraan toe gaat in de rechtszaal. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar was Argos-redacteur Rick Delhaas afgelopen woensdag bij een zaak tegen een bekende Nederlander.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo. Patrick van der Meij, advocaat. Ja?
Strafrechtadvocaat al 10 jaar.
We zijn in Amsterdam en we gaan naar de rechtbank zo.
Ja. Vandaag is een inhoudelijke behandeling van een vrij omvangrijke zaak. Van een cliënt van mij.
En waar gaat die zaak over?
Het betreft een zedenzaak, zoals ze dat noemen. Het gaat eigenlijk om een relatie tussen mijn cliënt en een aangeefster. Die enige tijd heeft geduurd, maar waarvan aangeefster zegt dat het was begonnen op het moment dat zij minderjarig was. En de cliënt ontkent dat en heeft daar ook goede gronden voor om dat te ontkennen.
En cliënt is niet een onbekende, hè?
Nee, cliënt is bekend van televisie, zullen we maar zeggen. Hij heeft ook een blog waar hij veel op publiceert.
En hoe duiden we hem aan, uw cliënt?
Ja, wat mij betreft kan dat gewoon met een volle naam. De cliënt heeft daar ook geen moeite mee. Kiet Bakker.
En die was in het verleden ook drugsconsulent, hè?
Het is eigenlijk meer een self-made verslavingsdeskundige. Maar in ieder geval heeft hij veel ervaring ook in zijn eigen leven opgedaan om mensen te helpen. Dat is zo succesvol geweest dat hij uiteindelijk ook op televisie een programma heeft gehad. En daar is hij uiteraard heel bekend mee geworden.
En dit is rechtspraak in tijden van corona. Hoe gaat dat?
Ja, corona zorgt er in eerste plaats voor dat een aantal zittingen gedurende de eerste maanden moest worden uitgesteld. Omdat er het feitelijk fysiek transport van een verdachte niet mogelijk was. Omdat je afstand moest houden van elkaar in doorgaans krappe zittingszalen. En die canceling heeft ervoor gezorgd dat het stuwmeer aan strafzaken alleen maar groter is geworden. Alleen, ik heb wel eens het idee dat het stuwmeer nu helemaal wordt geplaatst in het teken van corona. Terwijl dat stuwmeer al zo groot was voordat het virus uitbrak.
Ja. Waar wachten we op?
We gaan naar de zitting toe. Mijn collega Sophie Hof is inmiddels gearriveerd. En wij gaan bepakt en bezakt ons werk doen.
Ja, u heeft ook het echte advocatenrolkoffertje, hè? Waar alle stukken in zitten.
Ja, ik hou toch van het oldschool papierwerk en de echte mappen. Het lijkt groter dan dat het is, maar het valt op zich hartstikke mee.
En u heeft al meer zittingen gedaan in de rechtbank. Hoe ziet de rechtbank eruit in tijden van corona?
Leeg, stil, kil. En dat voelt ongemakkelijk.
Ja. En aparte looproutes, spatschermen.
Ja, spatschermen vind ik altijd een eng woord. Maar goed, het is nooit weg, een spatscherm. En inderdaad, aparte looproutes. Alleen dan ben je op je thuisbasis, waar je niet gewend bent aan gedirigeerd te worden. En dan gaat het wel eens fout.
Ja. Ik heb wel gehoord ook dat mensen voelden dat zaken werden afgeraffeld.
Ja, dat voelden ze niet alleen zo. Dat voelde ik ook. En dat idee is ook wel echt gegrond op ervaring en hoe het nu gaat.
Ja, en hoe is de entree? Is daar wat veranderd door de corona?
Het is leeg, het is wat saai en rustig.
Ja, dit is de ingang. Met meteen een looproute. Met hekken. Met pijlen op de grond. Komen we bij de receptie.
Goedemorgen. Kom voor de zaak Bakker.
De zitting begint iets over 9:30. De journalisten zitten in een ruimte naast de zittingzaal waar ze de zaak via een scherm kunnen volgen. Maar er is geen geluid. Dat leidt tot protest van de pers die wil dat de zaak wordt gestopt tot de geluidsverbinding is hersteld. De zitting wordt geschorst en er komen 2 technische medewerkers van de rechtbank op een holletje naar binnen om de verbinding te herstellen. Na een kwartiertje lukt dat en heropent de voorzitter van de rechtbank de zaak.
Excuses voor deze technische storing, mevrouw de officier. Het is goed dat u misschien even opnieuw begint en probeert de dagvaarding een beetje gecomprimeerd voor het voetlicht te
brengen. Ja, ik ga mijn best doen.
Wat een tumultueus begin van deze zaak. Een gebrekkige geluidsverbinding in de perszaal. Want we zitten niet bij jullie in de zaal, maar in een zaal ernaast.
Ja.
1 grote brom, niet te volgen. Protest van de journalisten en de zaak moest geschorst worden.
Ja, de openbaarheid van zo'n zitting is natuurlijk heel belangrijk. En dat is een van de eerste dingen die op de tocht komt te staan. op het moment dat je in deze tijden allerlei beperkingen hebt, ook met de inrichting van je zittingzaal en wie je het proces kunt laten bijwonen. En dan is het de allergrootste zorg, even los van de aanwezigheid van de verdachte, dat de andere maatregelen ertoe leiden dat het zo goed als een echte zitting is en openbaar is en toegankelijk is.
Ja, en het protest van de journalisten was van, hey, wacht even, het is niet openbaar, de zaak moet gewoon stilgelegd worden.
Het voordeel was wel dat de rechtbank direct schakelde en dat dus ook heel serieus neemt. Hè. De rechtbank hecht ook aan die openbaarheid als een van de fundamenten voor de inrichting van de rechtspraak. Dus daar is ook wel op gehandeld en ik heb begrepen dat het nadien werd aangepast en werd verbeterd.
Wat ik zie, u zit ook veel te dicht bij de verdachte.
Ja, heel eerlijk gezegd, het is niet te doen. Het is niet te doen, wat ik eigenlijk vooraf al zei. Hè? In een zittingszaal waarin er zoveel gebeurt, in een zaak als deze, met een aantal plastic schermen ertussen, niet kunnen overleggen. Want de schermen houden ook geluid tegen, waardoor je harder moet praten, waardoor iedereen in de zaal kan horen wat je vertrouwelijk met je cliënt wens te wisselen of wat ik met ten aanzien van bepaalde inhoudelijke punten. Ja, en dat is, geeft aan waar de problemen ook liggen, waar de uitdagingen ook liggen ten aanzien van de beperkende maatregelen als gevolg van corona.
En ik zag dat u even ging staan en dat u gewoon boven het plastic scherm uittorende. En u vertoonde ook nogal wat gevaarlijk gedrag door u om het scherm heen te buigen en in het oor van uw cliënt iets te zeggen.
Het staan boven het scherm ben ik gewend. Ik hoor te staan, een advocaat hoort te staan. Het is toch een beetje alsof je tegen een centrale verdediger op het voetbalveld zegt, weet je wat, je mag nu gewoon in het strafschopgebied de bal met je handen pakken. Blijf maar zitten, advocaat. Ja, dat voelt niet goed. Dus eigenlijk automatisch ga je staan. Daar zit natuurlijk ook een gevaar in. Maar ik heb nu wel bedacht, de officier die staat ook en die staat meer op afstand. Ik heb mijn schermen naast me en ik praat recht vooruit. Die anderhalve meter is daarmee wel geëerbiedigd. Dus pleiten was wat mij betreft geen probleem.
Ja. Wat gaat er gebeuren, denkt u?
Ik weet het niet. Ik denk dat de zaak sowieso wordt aangehouden. Dat er mogelijk dat onderzoek wel nodig wordt geacht door de rechtbank. En nu is het natuurlijk extra zuur, omdat er heel veel gedetineerden vastzitten die graag op een zitting aanwezig zijn en veel minder tijd nodig zouden hebben dan deze zaak. En uiteindelijk niet kunnen komen en dat de capaciteit wordt gebruikt door deze zaak. En wij willen door en de officier niet. En dat is wat krom, want de officier van justitie had dit kunnen voorkomen.
Ja, kortom, nog meer achterstand.
In ieder geval in deze zaak. En laat ik zo zeggen, de achterstand is ook niet ingelopen. Want misschien hadden er wel 6 MK's in dezelfde tijd kunnen plaatsvinden.
Wat is een MK?
Een meervoudige kamerzitting met 3 rechters.
Ja. Oké, hartelijk dank en succes.
Dank u wel.
Ja, dat was collega Rick Delhaas bij de Amsterdamse rechtbank, waar de rechtspraak tegen de van verkrachting verdachte Kiet Bakker afgelopen woensdag moeizaam verliep. Ja, u hoorde het: stress op zittingszaal, techniek die niet werkt, moeizaam communiceren met de cliënt. Petra van Kampen, herkent u dit als advocaat? Ik zag u wel een beetje zo bedachtzaam ja knikken.
Ik herken het, ja.
Zelf meegemaakt?
Nee, niet zelf meegemaakt. Maar als in mijn hoedanigheid als portefeuillehouder strafrecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten vraag ik strafrechtadvocaten wel altijd om signalen dat dingen niet goed gaan aan mij door te geven, zodat dat besproken kan worden.
En dit is geen uitzondering wat u hoorde?
Dit is geen uitzondering. Mm. Nee.
In het begin van de lockdown was er bijna geen zaak die doorging. Althans niet fysiek. Alles moest op afstand, want de rechtbank sloten op 17 maart de deuren voor de burger. Blijkbaar zonder overleg met de andere betrokken partijen. Er kwam veel kritiek van de politie, de officieren van justitie. Het zou allemaal te snel zijn gebeurd, te rigoureus, te eenzijdig. Wat vond u daarvan, meneer Otte? U bent zelf rechter geweest. Snapte u de reactie van uw oud-collega's om de deuren dicht te gooien?
Ja, ach kijk, het was toen een paniekerige tijd. En of het nou om ziekenhuizen gaat, of om onderwijsinstellingen, of om de rechtspleging. In begin maart leek het land natuurlijk op drift. En het leek een totale lockdown te dreigen. En dan kun je achteraf misschien zou dan denken, nou, had je niet eerder misschien het criterium moeten hebben dat de rechtspleging in crisistijd moet doorgaan met beperkingen in plaats van de zittingen vervallen. En we gaan kijken hoe we urgentie nog kunnen aanbrengen in het behandelen van zaken. Dat is natuurlijk het criterium dat de rechtspraak heeft aangelegd. Mm-hmm. Maar ik kan me tegen de achtergrond van het crisisgevoel wat de hele samenleving overspoelde in maart, kan ik me voorstellen dat ze die keuze hebben gemaakt. Alleen, je had de keuze natuurlijk ook anders kunnen maken, maar hij is zo gevallen.
Ja, want die crisis die gold natuurlijk ook voor supermarkten, voor bouwmarkten. En die zijn ook gewoon doorgegaan. Spatschermen ertussen en hoppakee, door. Theodor Roos, u bent raadsheer geweest.
Ja.
Wat vindt u ervan?
Nou, ik hoor ook signalen van advocaten, van officieren en van rechters. Bij rechters kun je vaststellen dat en raadsheren dat die vaak ontzettend ook balen door al die beperkingen. En dat het van advocaten hoor ik. Nou ja, mijn oudste zoon is advocaat in Amsterdam. Daar hoor ik van bijvoorbeeld. Het is ja, dat er dingen niet optimaal zijn. Dat er ook inderdaad de verdedigingsrechten in de knel komen. Dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk, maar geef dat dan gewoon toe. En waar hij zich aan ergert, en dat hoor ik van anderen ook, dat is dat het ja, wordt vergoeilijkt of ontkend in de media, optreden van de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, daar wordt ook van gezegd, ook door rechters trouwens, van nou, dat is nou ook niet zo sterk presentatie. En daar zit ook veel irritatie. En nu is de Raad voor de Rechtspraak hier ook niet vertegenwoordigd, wat ik dan ook jammer vind. Had eigenlijk wel gemoeten. Dus met alle begrip hoor, met moeilijkheden, et cetera. Mm. Misschien nog even over die rechtszaal, wat je kunt tegenkomen. Een klein anekdote hebben we uit het leven gegrepen. Hilarisch ook. Er zit een verdachte voor de rechtbank. Die zaak wordt behandeld. Ondervraging gaat redelijk soepel. Verder geen probleem. Alleen een beperking. Die verdachte ziet eigenlijk alleen de voorzitter. En op een gegeven moment komt de officier aan het woord. En die heeft zich niet eerst nog geïntroduceerd of voorgesteld. Maar die gaat dus praten. Mm-hmm. En die verdachte zegt, ja meneer de voorzitter, sorry, maar ik kan u niet verstaan, want er zit een kutwijf doorheen te praten. Dus nou ja, dat soort dingen is dus echt gebeurd.
Was de officier van justitie?
Ja, dat was dus officier van justitie. Ik heb nog niet kunnen achterhalen wie dat was, dat wordt kennelijk afgeschermd.
Wanneer is dit gebeurd?
Dat is een paar weken geleden gebeurd.
Tijdens die coronacrisis.
Bij het pakket ligt ook iedereen dubbel hoor, over dit soort incidenten. Ja, dit is natuurlijk nog grappig, maar veel minder grappig is natuurlijk dat ook dat de communicatie, waar Peter van Kampen het net ook al over had, met name als het gaat om gedetineerden. Je zou je kunnen afvragen, kun je niet eigenlijk zittingen ook in de PI's, de penitentiaire inrichtingen, plannen? Ja. Dat, misschien geeft dat ook soelaas. En de advocaten die komen daar wel naartoe. Geen probleem. De rechters kunnen zich. Misschien moeten ze even iets slikken. Maar dan moeten ze zich daar maar naartoe geven.
Maar meneer Otter, was het niet zo dat het Openbaar Ministerie eigenlijk wel wilde dat de rechtbanken open zouden blijven? U zegt eigenlijk ja met uw lach. Dus nou, radio, beschrijf het maar even.
Nee, het is heel goed dat u ook als sfeertekeningen doet. het Openbaar Ministerie had misschien toentertijd een wat andere afweging gemaakt. Maar ik zei net al, de afweging van de rechtspraak, nu zij ook hier niet vertegenwoordigd zijn, vind ik lastig om die zo te betwisten. En ik denk het enige wat ik wel kan zeggen, dat zei ik Theo de Roos na, je moet er ook niet verdoezelend over doen. Er waren pakweg 22.000 strafzaken begin januari of in januari die in de voorraad lagen. Dat was toen al veel. Het zijn er nu meer dan 50.000. Dus, en dat is toch uiteindelijk vooral gekomen omdat de strafzitting vervielen. Andere rechtsgebieden gingen door, heb ik begrepen. Familierecht en andere rechtsgebieden.
Niet allemaal.
Die gingen door op een veel beperkte manier, maar gingen wel door. Dat is een strafrechtstad grootsteels daarvan uitgevallen. Ik denk dat heeft ook niet zoveel zin om dat te verdoezelen. Dus dat doe ik dan ook niet. En het tweede is dat sinds mei natuurlijk die zitting we meer opgestart zijn sinds 11 mei, gaat dat met heel veel beperkingen en moeilijkheden gepaard, waarvan er net natuurlijk een enkel hilarisch voorbeeld is geschetst. Mm-hmm. Ja, dat is moeizaam en dat zal ook beter moeten. Alleen denk ik bij mezelf, we hebben hier nog een hele lange tijd in te gaan. Dus ik denk dat je zo moet rekenen tot eind volgend jaar, misschien wel langer, voordat we in een gewonere samenleving terugkeren. Dus in die komende ruim anderhalf jaar, kan het niet zijn zoals het was. Het zal dus een buitengewone bijzondere situaties zijn waarin we moeten proberen recht te doen. Of dat nou is door de rechtspraak of door het Openbaar Ministerie. En dan moet je wel proberen om die moeilijkheden zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Ik denk dat de rechtspraak dat ook doet. Met man en macht, dat gaat op dit moment nog moeizaam. Maar we zijn er maar net gestart.
Maar wat was de reden waarom het OM zei of vond, laat toch gewoon die rechtbanken open?
Nou, open, dat was niet... Kijk, het zou best eens kunnen zijn dat je elkaar in het midden treft. Hè? Ik gaf net al die twee criteria aan. De rechtspraak, denk ik, heeft eerder... Maar goed, u zou het hem moeten vragen. Maar de rechtspraak heeft ook eerder het motto gehad... We kiezen voor het vervallen van zittingen. En met uitzondering van hele urgente zaken. En wij hadden misschien meer het... Ja, we hadden meer het idee, niet misschien. We hadden meer het idee van... Ja, de rechtspleeg moet in crisistijd doorgang vinden. Maar met beperkingen vanwege die lockdown. En maar dan gaat het net om de altijd om de vraag... Hoe groot zijn die beperkingen? En hoe groot zijn die uitzonderingen die de rechtspraak bood op een uitgangspunt? En dat zou best wel eens dichter bij elkaar hebben kunnen komen te liggen. Dus ook dat vind ik heel moeilijk om een retrospectief te zeggen. Dat had, als het om hem had geleefd, was het veel beter gaan. Dat weet ik gewoon niet.
Dus in plaats van... te zeggen, we sluiten de boel en we kijken wat er nog mogelijk is... zeiden jullie eigenlijk, je moet het eigenlijk andersom doen. We zijn open, tenzij het niet kan.
Ja, dat was het uitgangspunt. Maar aan de andere kant, kijk, het is misschien ook een flauwe opmerking van mij... maar ik vind het ook zo Hollands en zo gereformeerd aandoen... om uiteindelijk te zeggen, goh, we gaan terugblikken op 10 weken geleden. En...
Ja, maar we zijn Hollands.
Wat zeg
we zitten in Nederland.
Ja, maar het is wel Hollands bedoel ik dan met een klank en een connotatie niet direct positief. Okay. En dat maakt er, denk ik, ja, dat is ook echt zo eeuwig Hollands. Zou we zeggen, ja, wie had de schuld en hoe kan het dan? En hoe hebben ze die verantwoordelijkheid toe kunnen nemen? Er is die keuze gemaakt die ik begrijp en misschien ook wel betreur. Maar die begrijp ik rationeel. Dat er heel veel keuzes zijn gemaakt en andere maatschappelijke deelterreinen die ook wel voor een deel voor betwisting vatbaar waren. En ja, nu zitten we met deze enorme berg aan zaken. En dan gaat het om de vraag... Ja, wat kunnen we nou doen om onder redelijke omstandigheden... redelijk ver omstandigheden... toch die zaken nog zo goed mogelijk weg te werken? Dat is voor mij het enige wat telt.
Toch heel even dan misschien nog wel echt een typisch Hollandse opmerking maken. Want die juridisch commentator van NRC Handelsblad... Volkert Jensma, jullie kennen hem ongetwijfeld allemaal... die schreef dat het recht op een eerlijk proces in deze omstandigheden... niet meer mogelijk is. Hè? Advocaten kunnen hun cliënt niet goed meer zien. Er is geen vertrouwelijk overleg meer echt mogelijk tussen cliënt... en advocaat. Zaken worden een beetje afgeraffeld vanwege dat tijdsgebrek. Wat vindt u, mevrouw Van Kampen? Heeft hij gelijk?
Ja.
Recht op een eerlijk proces is niet meer mogelijk?
Nou, het recht op een eerlijk proces is in het gedrang, absoluut. En dat heeft met vele oorzaken te maken. Waaronder inderdaad de tijdsfactor die je noemt. 45 minuten voor een gedetineerde zaak. Waar je een beeldverbinding hebt met een gedetineerde in een gevangenis. Dat in sommige gevallen zal dat ongetwijfeld voldoende zijn. In heel veel gevallen ook niet. En het probleem daarvan is dat dan ik heb begrepen... die verbinding gewoon wegvalt en er niet meer bestaat. En dan zit je ergens of halverwege of de rechter heeft net gezegd... God, kunt u een beetje doorpraten, want we hebben geen tijd meer. Ook het gegeven dat je zeg maar als advocaat of als gedetineerde... niet met je advocaat kunt overleggen voorafgaand aan het proces als je vastzit. Dat is een belangrijke fase in een strafzaak. Dat je met je advocaat overlegt over de vraag... Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Wat zijn de verweren? Of hebben we, hoe gaan we dit aanvliegen, zogezegd?
Ja, ja.
Dus ja, ik weet niet of je kunt zeggen... voor Jensma is het denk ik iets makkelijker om te zeggen... het recht op een eerlijk proces kan niet meer. In ieder geval is absoluut duidelijk dat het recht op een eerlijk proces wel wringt.
Het is een klein beetje wel veranderd. Want de rechtbanken hebben dus op 11 mei weer een beetje hun deuren geopend. Met alle beperkingen natuurlijk van dien. Er staan pijlen op de vloer, er zijn spatschermen geplaatst. De publieke tribune blijft gesloten. En nog steeds geldt ook, als het even kan, dan blijven de verdachten weg uit de zittingszaal. Dat leidde opnieuw tot frustratie bij verdachten en hun raadslieden. En dat bleek wel toen we een kijkje namen in de rechtbanken van Groningen en Den Bosch.
In het gebouw van de Groningen rechtbank is het uitzonderlijk rustig vanmiddag. Het is dinsdagmiddag en ik wacht op een begin van de zitting in zaal 11, een poging tot doodslag. De zaak gaat straks beginnen. Ik heb begrepen dat ik geen opnames kan maken. Ook is er geen publiek toegestaan. En de zaken mogen door maximaal 3 journalisten worden bijgewoond. Dus ik ga straks naar binnen en dan wordt het een kwestie van kijken en luisteren. Nou, we zijn inmiddels 3 kwartier verder. De zitting is net afgelopen. Ik loop hier Rob Zijlstra tegen het lijf. Rechtbankverslaggever van het Dagblad van het Noorden. Rob, we zagen 3 rechters, meervoudige kamer, een officier en een griffier. De verdachte gedetineerd in het huis van bewaring via een videoverbinding. Dus die zagen wij goed in beeld. Hij zag de rechtbank in beeld en alle mensen. En er waren 2 advocaten met een telefoonverbinding.
Ja.
Ging het goed naar jouw idee?
Nu ging het redelijk goed, maar over het algemeen is het toch wel heel veel gedoe. Wat je ziet is dat rechtszaken onder een enorme tijdsdruk komen te staan. De videoverbinding mag maximaal 3 kwartier duren. En dat is om een strafzaak bij de meervoudige strafkamer op een goede wijze te kunnen afdoen, is dat te weinig. Vorige week een zaak gehad waarbij de verdachte na 3 kwartier vanuit het huis van bewaring uit zijn studio werd gehaald, zeg maar. De verbinding werd verbroken. En daarna ging de strafzaak gewoon door. Maar ja, daar ging alles fout wat eigenlijk fout kan gaan.
Dat was ook een zaak waarbij de verdachte eigenlijk niet de kans kreeg om zijn laatste woord uit te spreken, toch?
Sterker nog, de verdachte die kon nog wel wat zeggen. En die zei van, als er zometeen nog wat gaat gebeuren, dan wil ik dat graag wel meekrijgen. Nou ja, en op dat moment werd de verbinding verbroken. En ja, was de verdachte niet meer aanwezig.
Nee. Wat heb je nog meer gezien de afgelopen week?
Ja, veel stress tijdens de zaak. Hè? Dat door die tijdsdruk, dat men voortdurend op de klok zit te kijken. Nou, ik ben een heel lang rechtbankverslaggever en rechters horen tijdens een zitting niet op de klok te kijken. Hè? Dat, ze zeggen ook altijd, we nemen dus alle tijd voor uw zaak die het nodig heeft. En hier zit men op de klok te kijken. Ja, dat leidt tot ongelukken. Dat zaken afgeraffeld moeten worden. Dat de dingen die misschien anders onder normale omstandigheden naar voren zouden worden gebracht, nu niet worden gezegd. Nou ja, dan krijg je slordige rechtspraak.
Ik ben inmiddels op kantoor beland bij strafrechtadvocaat Iris Djordjevic in Groningen. Ik zat net op de rechtbank. Ik heb 3 zaken gevolgd. In 2 gevallen was de verdachte aanwezig. In 1 geval was de verdachte in de penitentiaire inrichting in Leeuwarden via een videoverbinding. En ik vroeg me eigenlijk af, wie bepaalt nu eigenlijk of die verdachte op de zitting komt of dat dat via zo'n videoverbinding gaat? Weten jullie dat?
Nou, zoals ik het tot nu toe heb ervaren, is het zo dat wij eigenlijk eerst benaderd worden als advocaten door de rechtbank. Met nou ja, een vrij standaard e-mailbericht waarin dan staat dat het verkeer eigenlijk tussen penitentiaire inrichtingen en de rechtbank zoveel mogelijk beperkt moet blijven. En dat het uitgangspunt is om iemand dus niet naar de rechtbank te vervoeren.
Heb je de indruk dat advocaten makkelijk meegaan met het argument van zo weinig mogelijk verkeer van en naar de penitentiaire inrichting en ja, stem maar liever in met zo'n videoverbinding?
Ik denk nu, na eigenlijk alles hè, wat er naar buiten komt, alle voorbeelden van zaken waarin het misgaat, dat steeds minder advocaten daarin in meegaan. Ja, ik zie toch dat er steeds meer wel wordt benadrukt dat gebruik wil maken van dat aanwezigheidsrecht.
Ja, maar dat mailtje wat je dan krijgt in eerste instantie, dat is wel bedoeld, zeg maar, om een beetje druk uit te oefenen van doe het liever via de video.
Ja, en als je dan vervolgens daarop antwoordt en zegt, mijn cliënt wil toch gebruik maken van haar aanwezigheidsrecht, dan wordt wel gevraagd om daarop een toelichting te geven. Maar waarom dan, wordt er gevraagd. En ja, dan denk ik, dat zou ik niet hoeven toelichten. Dat is een recht wat mijn cliënt heeft.
We zijn ook op de rechtbank in Den Bosch en spreken daar met strafrechtadvocaat Mark Nielissen. Hij heeft er moeite mee als verdachte niet fysiek aanwezig mogen zijn. Hij noemt het een dubbele standaard, omdat rechters en officieren van justitie wel bij de zitting aanwezig mogen zijn. Waarom de verdachte dan niet? En ook Nielissen heeft al ervaren dat de videoverbindingen vaak ontoereikend zijn.
Ik heb meegemaakt dat er wel goede verbindingen waren, maar de gevangenis waar ik de laatste tijd veel mee werk, lijkt wel alsof er een beetje geïmproviseerd wordt. Want dan zie je bijvoorbeeld iemand in beeld, maar je ziet eigenlijk alleen vooral zijn voorhoofd en zijn ogen, maar zijn mond valt weg. Dan wil hij wat zeggen en dan zie je gewoon dat die stem later doorkomt. Dat betekent dus ook dat hij mij waarschijnlijk ook later hoort. Dan heb ik later een feedback met mijn klant en dan zegt mijn klant bijvoorbeeld van, ja, ik heb alleen de voorzitter gezien. Want het perspectief was voor hem al dus dat hij alleen de voorzitter kon zien, maar de oudste rechter die links zit of de officier van justitie is niet in beeld geweest. Mm-hmm.
En waarom is het dan belangrijk dat verdachten fysiek aanwezig zijn bij een rechtszaak?
Uiteindelijk is het mensenwerk, hè, wat er gebeurt. Het gaat over iemands vrijheid. Op het moment dat je op afstand, laten we zeggen, je moet vertellen over wie jij bent of wat jij bent of hoe je uit je ogen kijkt, dat mist gewoon allemaal. Want de klant overtuigt natuurlijk veel meer live op de zitting dan als hij veraf te zien is met een haperend beeld.
Henk Navis, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die zei in Trouw: er wordt geen tekort gedaan aan de rechten van welke partij in de procedure dan ook.
Ja, maar er zijn natuurlijk de mensen die van de praktijk zijn. En er zijn de mensen die besturen. Onlangs is Sander Dekker, die was aanwezig in een dossier. Daar had ik ook een verdachte in. En dat is in reepjes geknipt ook, vanwege de videoverbinding. Maar ik heb gezien dat hij bij één zittingsmoment aanwezig is geweest. Dus één zitting. En dat, ik denk dat dat een totaal misschien een half uur tijd heeft gekost. Dus men gaat wel polshoogte nemen. Maar dan ziet men dus alleen de zittingszaal met een verdachte via een scherm binnenkomen. En dan wordt er geoordeeld van ja, ik zie de verdachte via een beeldscherm. Dus er wordt gecommuniceerd. Ik zie netjes die glazen schermen tussen de rechters staan. De advocaat die mag het woord voeren. Dus we zien dat er heel weinig aan de hand is. Maar dat is natuurlijk een momentopname op die zitting, waarbij mensen inderdaad kunnen praten. Maar hoe dat dan praktisch uitwerkt, wat dat dan betekent voor de desbetreffende verdachte, wat de algemene teneur is, de tendens van een rechter, hoe die reageert op weren zoals die gevoerd zijn, dat wordt niet meegenomen.
Ja, dat was een kijkje in de rechtspraktijk in Groningen en Den Bosch tijdens de coronacrisis. Hoe werken de rechtbanken en gerechtshoven precies nu het virus rondwaart? En hoe krijgen zij die enorme berg strafzaken weggewerkt? En die nu alleen maar groter wordt. Meer dan 50.000 zaken liggen dus nu op de plank. Hier in de studio zitten nog steeds drie gasten die erover al allerlei verstandige dingen hebben gezegd. En misschien doen ze dat zo dadelijk tot een uur of drie. Ook nog Rinus Otte, oud-rechter en lid van het college van procureurs-generaal. Zeg maar de top van het Openbaar Ministerie. Advocaat en hoogleraar strafrechtspraktijk Petra van Kampen. En emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht Theo de Roos. Meneer Otte, zo'n zaak in Groningen, waar de videoverbinding dan wordt verbroken voordat de zaak is afgerond. Dat kan toch eigenlijk niet?
Nee, dat wil ook natuurlijk niemand. Dus er is geen rechter die zal zeggen: goh, wat is het fijn dat die videoverbinding nu niet werkt. Dus kijk, wat me de hele uitzending ook wel bekruipt, ook tijdens het horen en zien van die filmpjes, dat is natuurlijk dat we op dit moment in een uitzonderlijke tijd leven. Mm-hmm. En elke tijd kent zijn eigen condities waaronder je kan zeggen er is sprake van een fair proces of niet. Nou, in dit geval is er een enorm groot maatschappelijk belang om bij wijze van spreken niet met een generaal pardon te komen voor die 5000 zaken. En tegelijkertijd wil je dat verdachten hun recht op een fair proces, dat ze dat behouden. En dat is marchanderen. He, dat betekent, Peter van Kampen zegt net, dat betekent dat geweld wordt aangedaan of dat het onder druk staat. Nou, dat zou best zo kunnen worden beleefd. En in sommige gevallen zou het ook wel best wel zo kunnen zijn. Mm-hmm. Maar in de kern van de zaak zul je op dit moment moeten schipperen met een uitzonderlijk moeilijke tijd. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je zult moeten zeggen dat het, wat telt dan? Dat is dat standpunt van de verdachte goed bij die rechter beland. Dat die rechter dat kan wegen. De rechtsbijstand vind ik van cruciale betekenis. Mm-hmm. Dus het moet wel zoveel mogelijk, zover het kan, in zaken die dat nodig hebben en waar de verdachte dat zelf ook wil, moet er een advocaat kunnen zijn. En ja, dat maakt dat komende anderhalf jaar, dus dat we dat schipperen, dat je dat niet kan afmeten aan hoe het was of hoe we een optimum zien in normale omstandigheden. Want de omstandigheden zijn niet normaal.
Ja,
en
ja,
dat maakt dus dat we op dat punt ook, ik zeg het ook vanuit de wetenschap, ik zeg het ook vanuit mijn werk als rechter, wat ik natuurlijk nog veel langer heb gedaan dan dit werk, dat daar niet zo snel sprake is van een rechtsstaat die op de bodem van de oceaan is beland.
Het zijn vooral de rechters die de afgelopen tijd de wind van voren hebben gekregen, hè, door de rechtbanken te sluiten. We hoorden net advocaat Nielis ook zeggen dat wat hem betreft zaken gewoon door hadden kunnen gaan, met inachtneming natuurlijk van de nodige veiligheid. Aan de andere kant, ik sprak vanochtend een rechter die zei, ja, wij wilden eigenlijk al lang weer beginnen met fysieke zittingen, zelfs voor 11 mei al. Maar ja, daar ging de pakketpolitie voor liggen, want die vond dat te link. Want als een verdachte dan rare dingen zou gaan doen in de rechtszaal, dan moeten zij er bovenop springen. En ja, het ligt dus helemaal niet aan de rechters. Ja, mevrouw van Kampen, wat vindt u daarvan? Ik bedoel, het zijn vooral advocaten die aan de bel hebben getrokken. Dit kan zo niet langer. Maar deze rechter zei bijvoorbeeld ook, ja, maar wacht eens even, het waren vooral advocaten die aanvankelijk aan de bel trokken en zeiden, hey, het wordt te gevaarlijk, wij komen niet meer naar de rechtszaal toe. Daarna hebben we de rechtbanken pas gesloten.
Nou, dat in die zin verdient het een nuance dat de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, uit mijn hoofd gezegd, in het weekend voordat de gerechten dichtgingen heeft opgeroepen om de gerechten te sluiten. En dat hield verband met het feit, meneer Otten net ook al zei, dat er toen een soort paniek bijna was. Niemand wist waar het heen ging, iedereen wist dat het ernstig was. Dat de rechtspraak heeft het besluit genomen om de rechter te sluiten. Daarna is er al heel snel inderdaad opgeroepen om de rechter weer open te doen. Omdat toen meer duidelijk was, toen er meer bekend was, toen ook duidelijk was hoe je, zeg maar, welke weg je moet bewandelen. Althans, dat werd langzaam duidelijk. Maar ja, een feit is dat binnen een gerecht je vele verschillende, zeg maar, belanghebbenden hebt. Die daar allemaal wel iets over te zeggen hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de parketpolitie en de ondersteunend personeel en iedereen. Ik bedoel, dat is niet vreemd. Maar weet je, vanaf dat moment denk ik ook, is iedereen denk ik bezig geweest met de vraag: oké, hoe ga je open en hoe ga je dit doen?
Hoe gaan we het doen? Laten we het daarover hebben. Laten we het hebben over mogelijke oplossingen. Rinus Otten, uw collega Gerrit van den Burg, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, waar u dus als lid van het college natuurlijk, een collega van u, die waarschuwde het begin van dit jaar al dat er een berg van 22.000 zaken lag te wachten. En hij zei ook, het is een gevolg van eerdere jarenlange bezuinigingen binnen de rechtspraak en het OM. Er werd af en toe wel extra geld beschikbaar gesteld voor de urgente thema's die op dat moment golden. Maar dat is plakken met pleisters. Het heeft het probleem niet opgelost. Het is een geldkwestie. De berg.
Ja, die vraag is natuurlijk nu helemaal niet relevant meer. Er is meer dan 100 miljard in de economie gepompt, of die wordt erin gepompt. Dus op dit moment heeft het niet altijd heel veel zin om te praten over hoeveel meer geld erbij moet komen. Het gaat om de vraag hoe we op dit moment, onder die uitzonderlijke omstandigheden, het proces van helemaal dat aan het begin, welke zaken we oppakken en welke niet, tot aan hoe we executeren, hoe die zaken die straffen ten uitvoer leggen, ja, hoe we dat nog eens opnieuw bezien. En hoe we dat herprioriteren wellicht.
Jullie hebben ook plannen gemaakt daarvoor om dit probleem voortvarend aan te pakken.
Ja, die zijn nog niet naar buiten gebracht, dus daar kan ik niet al te veel op vooruit lopen. Maar ja,
ze staan
zelf
wel op papier, hè?
Ja, wel, dat wel. Maar u kunt toch zelf, kijk, dus de ene uiterste
noemt u eens wat.
Het ene uiterste is dat de overheid zegt, we gaan helemaal niks met die zaken doen. Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar. En het andere uiterste is dat de rechtspraak al die zaken nog gaat afdoen. Nou, beide, dat is niet realistisch. Dus dat betekent dat je moet kijken naar de wettelijke mogelijkheden die er zijn. En die wettelijke mogelijkheden die zijn dat het Openbaar Ministerie tot straffen, tot misdrijven waar tot maximaal 6 jaar straf op staat, dat hij die zelf mag afdoen met een strafbeschikking.
En dat hoe ziet dat eruit? Dat betekent legt u dat eens uit?
Nou, een strafbeschikking betekent dat je een zaak, bij wijze van spreken een winkel die stal, of een eenvoudige mishandeling, of andere zaken waar dus niet meer dan zoveel jaren gevangenisstraf op staat, dat je die niet aanbrengt bij de politierechter, waar ze meestal naartoe zouden gaan. Maar dat de officier van justitie dan in overleg treedt met met alle betrokkenen vaak, die er nu op dit moment bij zo'n ZSM-locatie, zoals het heet, al aanwezig zijn. Dat is recassering en nog zowat aan partijen, en dat er dan vaak een geldboete wordt opgelegd, en in uiterste gevallen ook wel een taakstraf, een werkstraf kan worden opgelegd. En voor die werkstraf moet die verdachte dan wel gehoord worden. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
Dan ontlast je de rechter, zegt
dan u. Ontlast je de rechter. Daarom is die strafbeschikking in 2007 in de wet gekomen, getoetst aan alle kanten. Nou, dus daar zijn we al jaren mee bezig om dat te optimaliseren. En in deze tijd die we nu in zijn gegaan, ja, betekent dat er ook wel veel overleg plaatsen met de advocatuur, om te zorgen dat die advocatuur daar een rol in heeft. En onder welke condities dan en hoe je dat dan doet.
Oké, dat is één. Noemt u er nog eens?
Nou, dit is eigenlijk wel een hele belangrijke. Die strafbeschikking is heel belangrijk. En dan zijn er nog wat andere variaties.
De zittingstijden van de rechtbank, die zouden moeten worden verruimd.
Die zijn al verruimd.
Jullie beginnen om 7 uur 's ochtends, ook in het weekend.
Het is mogelijk om 's ochtends vroeg te beginnen en dan door te gaan tot 's avonds laat. En dat gedurende 6 dagen. Maar u moet zich goed realiseren, in zijn algemeenheid betekent dat niet dat strafrechters meer zaken gaan behandelen, maar dat het aantal zaken wordt uitgesmeerd over meer dagen.
Ja.
Omdat er nu maar tijd tussen die zaken moet zitten om alles te ontsmetten enzovoort. Dus dat betekent dat het aantal zaken wat ter behandeling wordt aangeboden, ja, dat gaat niet meer worden voorlopig. Dat blijft het aantal wat we de laatste weken alle herinneren aantallen zaken langskomen.
En dan heb ik nog als laatste gehoord dat er bijvoorbeeld minder rechters op 1 zaak kunnen worden gezet. Dus dat zaken waar eigenlijk 3 rechters normaal gesproken voor zouden zitten, dat die dan gewoon door 1 rechter rechten worden gedaan, dan kunnen die andere twee zich bezighouden met andere zaken.
Ja, het is een
staat
mogelijkheid.
Staat dat ook op papier?
Nee, daar gaat de rechtspraak toe zelf over. Het is wel zo dat er veel overleg plaatsvindt, ook wel tussen het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, hoe je, dat noemen we dan forumkeuze, maar bij welke rechtbank en bij welke samenstelling je zaken aanbrengt. Van hoog beroep is die mogelijkheid er al vanaf 2004, vanaf 1 juni 2004 zeg ik uit mijn hoofd, om zaken bij één rechter aan te brengen op het moment dat de rechtbank ook een zaak door één rechter heeft laten behandelen. En in dit geval zou het kunnen betekenen, als je kiest voor de rechtbankfase, ja, dat je dan zaken die minder ernstig worden gevonden, of omdat je denkt dat het niet, omdat je geen gevangenisstraf gaat vorderen of anderszins, ja, dat je dan een zaak niet voor drie rechters aanbrengt, maar voor één rechter. Omdat je natuurlijk dan drie rechters hebt die elk een zitting kunnen doen, in plaats van drie rechters die één zitting kunnen doen.
Ik proef een beetje uit uw woorden dat de belangrijkste maatregel zou dus zijn de afdoeningen. Hè? De officier van justitie die dan bepaalt wat de opgelegde straf zou moeten zijn. Theodor Roos, is dat te doen? Of is dat op een of andere manier in strijd met internationale verdragen waarin de rechten van verdachten zijn vastgelegd?
Nee, het is een uitermate zinnige mogelijkheid. Gebeurt ook al. Hè. Het gebeurt nu al bij ZSM. Dat er een heleboel zaken opnieuw worden bekeken. En ook met medewerking van de advocatuur ook wel. Hè. Een pilot is geweest. Hè, waarin eigenlijk de advocaat wordt uitgenodigd. Ga eens voor de kast staan. Pak een stel dossiers. Zaak uit 2017. En natuurlijk niet moord of doodslag, dat mogen duidelijk zijn. Hoe kunnen we dat afdoen? Kom met een voorstel. Nou, dat kan een voorwaardelijk CPO ook zijn. Waar dan inderdaad officier de beslissing neemt. Dat kan ook inderdaad een strafbeschikking worden, terwijl het eigenlijk anders wel naar de politierechter zou. Dat kun je dus redelijk snel in goed overleg doen. En ik denk dat dat een belangrijke manier is om het ook wel wat te versnellen en de zaken last minder te maken.
En de advocaten, wat vinden die ervan, Peter van Kampen? Goed idee.
Van een OM-strafbeschikking?
Ja.
Nou, laat ik beginnen met het opmerking.
Meneer Otter, die gaat echt zitten van. Nou, ik ben wel benieuwd wat ze nu gaat zeggen.
Ja, soms kun je het van elkaar ook raden.
Ik wou net zeggen, het zal geen verrassing zijn. Er zijn rapporten verschenen door de procureur-generaal bij de Hoge Raad in Nederland over de wijze waarop OM-strafbeschikkingen in het verleden zijn opgelegd. Er is recent een rapport verschenen van de Nationale Ombudsman over OM-strafbeschikkingen en de omissies-hiaten die daar zijn, ook qua rechtsbescherming. Dus in zoverre, er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik zelf niet onverdeeld positief ben. En de ene daarvan is, als je het doet, laat ik het zo zeggen, dan moet je zorgen dat je rechtsbescherming op orde is. Dan moet je zorgen dat er toegang is tot een advocaat. Want een OM-strafbeschikking heeft bijna hetzelfde waarde, hetzelfde gewicht als een rechtelijke uitspraak. Dat is belangrijk. Maar er ligt een principieel punt onder. Je bent de uitzending begonnen. Althans, meneer Otte is de uitzending begonnen met de opmerking dat de officier van justitie het gezag over de opsporing heeft. En een OM-strafbeschikking betekent dat degene die het gezag over de opsporing heeft ook degene is die de straf oplegt. En dat is best een lastige. En ik zie meneer Otte aan mijn linkerhand nee knikken. Maar dat is uiteindelijk is dat wel wat er gebeurt. Ik bedoel,
daar wringt het, meneer Otte.
Nou ja, het wringt niet voor het Openbaar Ministerie. Want het klopt dat we aan de ene kant, het is een hybride rol die de officier van justitie vervult. Hij heeft aan de ene kant het gezag over die opsporing, maar probeert dat vanuit maatstrafrechtelijke optiek te doen. Dus houdt er bij de wet goed in de gaten, als het goed is. En tegelijkertijd kan hij straffen opleggen zoals de wetgever dat sinds 13 jaar mogelijk maakt. En natuurlijk is het zo dat je daarbij aandachtspunten hebt, omdat rapporten over ons worden uitgebracht. Dat zijn hele goede rapporten geweest. En waarbij ik denk, dat verschilt niet heel sterk van hoe de politierechter het doet. En dan zeg ik toch er maar bij als uitsmijter, op het moment dat er pakweg 15% of 20% in hoge beroep gaat van uitspraken van de politierechter aan gerechtshof, en er vallen daar ook veel vrijspraken bij de politierechter die bij het gerechtshof dan uiteindelijk veranderen in een bewezenverklaring, in een veroordeling, zo gaat het ook de officier. Het is mensenwerk, er wordt zowel de rechters als officieren, ja, denk ik, naar eer en weten heel goed gewerkt. En dat kan best zijn dat je dan in een volgend stadium, wanneer je naar de rechter gaat, dat kan na een strafbeschikking, dat je daarna verzet gaat naar de rechter, en dat die er anders over oordeelt. Maar ik blijf wel voorop stellen, en dat is toch voor mij wel een heel belangrijk punt, als de rechtspraak die zaken zou willen afdoen, ja, be my guest.
Goed, ik moet het hierbij laten, want de tijd is op. Volgende week komt het Openbaar Ministerie dus officieel met de plannen. En of de bergstrafzaken daarna nog slechts een heuveltje is, dat zal dan wel blijken. We houden het in de gaten. Dank voor jullie komst. Petra van Kampen van de Orde van Advocaten. Rinus Otte, lid van het College van Procureurs-Generaal. En emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht Theo de Roos. Aan dit programma werkten mee Rick Delhaas, Willem de Haan, Ton Reiner en Alfred Koster. De eindredactie was in handen van Harry Lensink. En tot zover Argos voor deze week.